onze hulp en verwachting staan in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u in vrede van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest. Amen. Laten wij nu met elkander zingen vanuit Psalm 147 en daarvan de eerste en zesde versen. 147 en daarvan de eerste en zesde versen.
Thank you.
Onze schriftlezing vanmiddag kunt u vinden in Marcus 10 en daarvan de versen 32 tot en met 45. Marcus 10, de versen 32 tot en met 45. Laat ons Gods woord horen. En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen, en zij waren verbaasd. En hem volgende waren zij bevreesd. En de 12 wederom tot zich nemende, begon hij hun te zeggen de dingen die hem overkomen zouden, zeggende, zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des Mensen zal den overpriesters en den schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem den heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. En tot hem kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, zeggende, Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen, Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem, Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen, Gij weet niet wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken die ik drink, en met een doop gedoopt worden waar ik mede gedoopt word? En zij zeiden tot hem, Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen, Den drinkbeker dien ik drink, zult gij wel drinken, en met een doop gedoopt worden, waar ik mede gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij het van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus, hen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen, Gij weet dat degene die geacht worden oversten te zijn der volken, heerschappij voeren over hen, en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Tot zover ver onze schriftlezing. Laat ons nu belijdenis doen met onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 1 en de artikelen 1 tot en met 3. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwigen doods zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien hij het ganse menselijk geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten, en om de zonden verdoemen, volgens deze uitspraken van de apostel. De gehele wereld is voor God verdoemelijk. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus den gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Laten wij nu met elkaar zingen vanuit Psalm 106 en daarvan het derde vers. Psalm 106, het derde vers. Onze tekst voor deze bevestigingsdienst is Marcus 10, en daarvan vers 45, waar wij lezen, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Gemeente, laat ons naar de Heere bidden. O almachtige God, het is door uw goedheid dat wij samen mochten komen, vanmiddag als gemeente en vrienden. Gij zijt goed en de bron van alle goed. Het is dankzij uw genade dat er nog een kerk is vandaag. Als het afhing van mensen, dan zou er geen kerk zijn. Maar u gaat door met het werk dat uw hand begon. In uw soevereine genade en verbondstrouw vergadert en behoedt u uw kerk. En het behaagt u ook uw dienaars te gebruiken. In hunzelf zijn ze dwaas, machteloos en zondig, maar u gebruikt hen als middelen om uw kerk te bouwen. En als u een dienstknecht weer zendt naar ons gemeente, dan mogen wij het niet zien als een teken dat u nog werk te doen heeft. Dat u bemoeienissen wilt hebben. Dat u uw roepstem wil laten horen in ons midden. O Heer, dan past het ons uw ootmoedig dank te geven. Want Heer, wij hebben dat niet verdiend. U weet wat wij gedaan hebben met uw woord. U weet ons ongeloof en ons ongehoorzaamheid en ons hardheid van ons harten, ons zondigen tegen beter weten. U weet wat vult ons hart en leven. Gij zijt goed en wij niet. Gij zijt rechtvaardig en wij onrechtvaardig. Wij verdienen niets vanwege onze zonde. Vergeef ons, o Heer. Maar u geeft verkondigers van uw woord aan gemeenten niet omdat ze goed zijn, maar omdat gemeenten uw woord en geest zo nodig hebben. U wil uw naam verheerlijken door de bediening van uw woord. Gebruik dan uw knecht, broeder Procé, in de gemeente waar u hem plaatst vanmiddag. Gebruik hem en open blinde ogen en bekeer onbekeerden en breek de boeien van hen die onder de macht des Satan zijn en breng hun die in duisternis zitten tot het licht. Rechtvaardig de goddelozen om Christus wil en heilig uw kinderen. Geef vermaning en vertroosting. Spreek tot het hart van uw volk. Leid hen in uw weg. Gedenk, Heer, de hele gemeente. De ouderen met hun moeilijkheden en pijn. Laat hun grootste verdriet zijn hun eigen zonde en hun grootste vreugde zijn in u, o drie enige God. Gedenk aan de ouders, dat ze u zouden vrezen en zo hun kinderen ook opvoeden in het vrees van uw naam. Gedenk aan de jeugd, te midden van zoveel verleidingen. Wees te sterk voor hen. Bekeer ze. Laat hun ervaren dat ons hart ten zijn rusteloos totdat zij in u rusten. Gedenk aan de kinderen, dat ze u vroeg zullen zoeken en vinden. Gedenk aan de leden die hier zijn en ook aan hen die niet aanwezig kunnen zijn en misschien meeluisteren op de kerktelefoon. Laat de gemeente uw stem horen door middel van uw knecht tot uw eer. Wij bidden in bijzonder voor uw dienstknecht, broeder Procé. Hij mag getuigen dat u hem hier bracht. Het betekent veel veranderingen voor hem en zijn vrouw. Om een geliefde gemeente en vrienden, kinderen, kleinkinderen en anderen achter te laten. Maar Heere, u doet geen halve werk. Gij die roept is getrouw. Gij verlaat uw knechten niet. Wees dan met hem en zijn vrouw. Vervul hem met uw geest door wijsheid en door sterkte. Geef hem de kracht om te zeggen wat gezegd moet worden, uw wet en uw evangelie. Geef hem de wijsheid om een woord te rechter tijd te spreken, op de preekstoel, in de klassen, in de huizen of waar dan ook. Zegen ook de kerkeraad, dat ze getrouw mogen zijn aan hun roeping, dat ze in liefde en ootmoed mogen werken met elkaar, dat de ouderlingen en diakenen tot steun en onderwijzing mogen zijn voor de predikant en hij voor hen. Heer, wij bidden u ook een zegen op uw woord vanmiddag. Geef beide uw knechten alles wat nodig is om uw woord te verkondigen. Ook als het Nederlands moeilijk is, dan laat het geen hindernis zijn. Maar toon uw kracht te midden van ons zwakheid. Wees in ons midden met uw heilige geest. Wij vragen veel en wij verdienen niets. Vergeef onze zonde, o Heer, en zegen ons en zie ons aan in uw gunst en in uw genade en ontvangt onze dank. Niet om ons wil, niet om ons naams wil, maar om uw grote naams wil. Uw naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat zal alleen door uw eigen werk. En daarom bidden wij, verhoog, o Heer, uw naam, uw kracht. Zo zal ons vrolijk zingen, door het lucht en wolken dringen, wat de toekomst mogen zijn. Heere, wij bidden het allemaal, alles, alleen om het wil van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. U krijgt nu de gelegenheid uw offers te offeren. En dan gaan wij zingen Psalm 40, de versen 4, 5 en 8. Psalm 40, de versen 4, 5 en 8. En de collecte is voor de kerk. Na het verkondiging van Gods woord zingen wij Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Psalm 81, vers 12. Geliefde gemeente van Middelhannes, familie en vrienden. Wij zijn hier samen gekomen in een bijzondere dienst. De bevestiging van dominee G.R. Procé als dienaar van het woord in de gemeente van Middelhannes. En ik ken mijn schoonvader genoeg om te weten dat hij wil niet centraal staan vanmiddag. U zei, vader, een paar weken geleden dat de beste tijden zijn wanneer wij in verwondering toezien wat de Heere doet. En daar gaat het om. Zijn werk. En zijn werk ook door zijn dienaren. En daarom is er hoop, ook vandaag, dat hij werkt. Er is hoop. Er is hoop, want, en dat is ons tekst, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, in zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Laat ons dan biddend luisteren naar onze thema, de dienst van de Zoon des Mensen. Eerst als voorbeeld, het tweede als bron, en het derde als fundament. De dienst van de Zoon des Mensen als voorbeeld, als bron en als fundament. In ons hoofdstuk Marcus 10 gaat de Heer Jezus op naar Jeruzalem met zijn discipelen. En op weg vertelt hij hun over het lijden dat hem te wachten staat. Hij wordt tot de dood veroordeeld. Maar de discipelen begrijpen het niet. In plaats daarvan vragen Jacobus en Johannes in vers 35, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Zijn gedachten zijn vol van zijn lijden uit liefde. En hun gedachten zijn vol van hun eigen eer. Zij willen de meeste zijn. Zij willen geëerd worden. En de andere discipelen namen het eerst zeer kwalijk, omdat ze eigenlijk ook belangrijk wilden zijn. Moeten wij op hen neerzien? Heeft u? Heb jij? Dat hoogmoedige en trotse en dat op jezelf gericht zijn niet diep in je eigen hart ook ontdekt. Dat wij willen iets betekenen. Wij willen uitsteken boven anderen. Als jongeren en ouderen. Ook als ambtsdragers en predikanten. En dat zoeken van ons eigen eer bederft, verderft. Onze beste werken. Dan gaan we preken, bezoeken en leren en bidden om van de mensen geacht te worden. Maar luister naar het woord van de Heer Jezus. Alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn. En dan kunnen we vragen, wat houdt dat in? In onze tekst stelt hij zich voor als voorbeeld. Wees een dienaar, want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ziet u hem? Hij is genoemd de Zoon des Mensen. Dat betekent dat hij een waarachtig mens is. Maar meer dan dat. De naam Zoon des Mensen komt uit de profetie van Daniel 7. Waar wij lezen, er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. De ene die spreekt hier is de Christus, de Messiaanse koning, de Messiaanse zoon des mensen, de koning vol majesteit en kracht. En nog meer, hij is de eeuwige zoon van God. Hij is gelijk aan de Vader en aan de Heilige Geest. Hij is oneindig, hij is eeuwig. Hij is de schepper van alle dingen. Al de miljarden sterren volgen de koers door hem bepaald. Al de hemelse menigte van engelen dienen hem dag en nacht. Er is elke reden voor hem om gediend en verheerlijkt te worden, eeuwiglijk. Hij is de Allerhoogste God. En wij zouden denken dat hij in de wereld zou komen met het oproep dat de hele wereld hem dienen zou. Maar wat deed hij? Hij kwam om te dienen. Hij die God was en bleef, de gestaltenis eens dienstknechts aangedomen hebbende, is den mensen gelijk geworden. Hij is geboren onder de wet, als dienstknecht. Hij kwam om de wil van zijn Vader te doen. Hij kwam om zijn Vader te verheerlijken. En hij kwam om zondaren te bedienen. Hij kwam op deze aarde die vol van zonde en duisternis en vervloeking is. En toen een melaatste naar hem kwam, gaf hij hem reiniging. En toen een blinde man tot hem riep, gaf hij hem geopende ogen. En toen een hoofdman hem vroeg te helpen met zijn zieke knecht, gaf hij genezing. En toen een vrouw riep om haar bezetende dochter te verlossen, gaf hij haar genade. Hij liet met dit alles zien dat hij kwam om genade te bedienen. Hij kwam ook om dat genade te bedienen aan zijn discipelen. Hij bediende hen met onderwijs om hem te kennen. Ze waren zo traag van verstand. Zij stonden zelfs God zijn vaders weg tegen. Toch bediende hij hen. Denk alleen aan wat hij deed in de opperzaal. Er was geen slaaf aanwezig die de voeten kon wassen. Geen een van de discipelen wou de plaats nemen van een slaaf. Ze waren bezig te debatteren wie de grootste zou zijn. Maar wij lezen in Johannes 13... de Heer Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had, begon de voeten de discipelen te wassen. Dienen. En na de voetwassing zei hij, indien ik de Meester uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Als hij, de Zoon van God, zichzelf zo vernederde om zondaren te bedienen, hoe durven wij onszelf boven anderen te plaatsen? Om te denken dat zij er zijn voor ons en niet wij zijn voor hen. In Nederland worden predikanten dominees genoemd. En dat is Latijn voor heren. En daarvan komt ook het woord domineren. Maar een veel beter woord is eigenlijk dienaar. WDM. Dienaar van Gods woord. Gods dienstknecht. Die Gods woord dient aan de mensen. In ons tekst is het woord dienen eigenlijk diaconia, waar wij ons woord diaken van afleiden. Dit woord was ook gebruikt voor een man die eten opdiende. U gaat naar een restaurant en dan wordt u bediend. Daar komt onze woord, de Griekse woord dienen van. En dan zegt het, wees een dienaar van God die Gods woord bedient. Gods knecht die Gods woord uitdeelt ten bate van een ander. Die leeft om de anderen te bedienen. Dat is een voorbeeld voor elk predikant. Maar ook voor elk ambtsdrager niet. Kerkenraden zijn geroepen om de gemeente te dienen. Het gaat niet over onze positie binnen de kerkenraad of binnen de gemeente. Het gaat niet over ons eer en onze meningen en onze macht als kerkenraadsleden. Maar hij zegt, wees de minste. Wees eenvoudig dienaar van Gods woord, uit liefde. En dienaren van de gemeente uit liefde. Eigenlijk is de Heer Jezus als dienstknecht ook een voorbeeld voor elk gemeentelid. Als gemeenteleden, het gaat niet over ons. Maar in Filippenzen 2 lezen wij, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een den ander uitnemender dan zichzelf, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Makkelijk gezegd, denkt u. Nee, mijn vriend, dat is niet makkelijk gezegd. Dat is gezegd door de Zoon van God, die de lijdende knecht des Heeren werd. Hij zegt het. Maar u zegt, ik bedoel, het is makkelijk om daarover te praten, maar moeilijk om zo te leven. Nee, het is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. En daarom is hij niet alleen een voorbeeld, maar hij is ook de bron van genade, ons tweede gedachte. Wij kunnen hem alleen dienen als wij eerst door hem bediend zijn. Heeft u dat geleerd? Of heb jij nog genoeg met wat je allemaal doet voor de Heere? Dan kan jongeren denken, ik ben een nette meid of jongen. En anderen kunnen denken, de kerk moet blij zijn voor wat ik allemaal doe. Heeft u nog zoveel te zeggen over wat u allemaal doet voor de Heere? Dan bent u nog blind. Als de Heere jouw ogen geopend heeft om iets te zien van wie je bent, dan beleidt u van mezelf uit, dien ik alles en iedereen behalve God. Ik ben het tegenovergestelde van de Heere Jezus. In mezelf is enkel hoogmoed en verdorvenheid. En mijn hart is een fontein van zonde. En zelfs als ik denk dat het aardig goed gaat, dan is er de zonde die alles infecteert. Heeft de Heere u dat geleerd? En gaat u steeds meer buigen voor de waarheid dat zonder hem komt niets van dat dienen van hem terecht? En geeft dat u verdriet? Dan hebt u meer nodig dan de Heere Jezus als voorbeeld. U hebt zijn bediening nodig anders gaat u alleen maar tegen hem in. En wat een wonder van genade, dat God al lang wist beter dan een ieder van ons. Dat had hij moeten wachten op een Adamskind om hem te dienen, niemand het ooit zou doen. Hij wist dat niemand Jezus voorbeeld zou volgen, en daarom zond hij zijn zoon niet alleen als voorbeeld, maar als bron van genade. Wat een boodschap voor ons als ambtsdragers, als predikanten. Predikanten moeten zichzelf geven tot gebed en bediening van het woord. Eerst gebed, omdat wij eerst bediend moeten worden. De Heere zegt, u mag niet en u hoeft niet te dienen in uw eigen kracht. Ik ben gekomen om genade te geven aan mijn knechten. Dan mogen wij alles zoeken wat wij nodig hebben bij hem. Als wij wijsheid nodig hebben. Hij zegt, ik de hoogste profeet ben nooit klaar met wijsheid te geven aan mijn knechten. Voelen wij zwak? Hij zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Voelen wij soms als een blok ijs zo koud? Hij zegt, ik stort mijn liefde uit in de harten van mijn knechten. Ik leer om mij te volgen. En als we zo onbekwaam voelen, hij zegt, uw bekwaamheid is uit mij. Wat u ook nodig heeft, is te vinden in deze die genade bedient voor al zijn knechten. En wat een meester. Hij eist niet alleen, maar hij geeft wat hij eist. Maar er is meer. Zijn dienen is ook het geheim verzegen over al het werk van het ambt. De schriftuurlijkste preek en de beste catechisatieles en het meest ernstige gesprek of de meest liefdevolle waarschuwingen zijn vruchteloos als hij geen genade bedient. Maar hij is gekomen om genade te bedienen door middel van zijn knechten. Hij is nu verheven als degene die nog steeds bedient. Gemeente dan, verwacht niets van uw nieuwe predikant, maar alles van zijn meester. U heeft veel van uw nieuwe predikant gevraagd. Preken en catechisatie en pastorale werk en door de weekse avonden en de ouderen en jongeren bezoeken. En dat is heel goed en dat wil hij doen. Maar zullen wij content zijn zolang als hij bevindelijk preekt en regelmatig de bezoeken aflegt? Of stijgen onze gebeden vanmiddag naar boven tot de Heere zelf, die ons moet bedienen door middel van zijn knecht? Gemeente, heeft u veel werk voor de Zoon des Mensen te doen door zijn geest? Wat is het? Zit je hier? Zoveel ongeloof. Dat je steeds probeert te overwinnen, maar het blijft in je hart. Hij bedient zijn geest om geloof te werken en ongeloof weg te nemen. Zit je hier met een hart van steen? Geen zin in de Heer te dienen. Dat is precies waarom Christus zijn geest bedient om zulke harten te breken en een nieuw hart te geven. Aan jongeren. O of zit u hier en u vindt uzelf zo onwetend, al bent u ouder. U hebt de hele Bijbel gelezen en veel preken gehoord, maar u begrijpt het niet. Hij leeft om zijn geest te geven, om blinde ogen te openen. Zit u hier met de specifieke zonde of zoveel lauwheid en aardsgezindheid? Hij leeft om met zijn geest leven en kracht te bedienen. Zit u hier met gebrek aan zekerheid en worstelt u tussen hoop en vrees en mist u vrede in uw ziel? Hij leeft om te bedienen. Uit zijn heilige geest de aanneming tot kinderen. Gemeente, niets in u kan hem in de weg staan. Alles dat verkeerd is in u en in mij, laat alleen maar zien dat wij een zaligmaker nodig hebben die gekomen is, niet om bediend te worden, maar om te dienen. En zo is de Heer. En als dat waar is, zullen wij ook niet zijn waar hij werkt. Zullen wij niet trouw naar Gods huis komen en naar de catechisatie en de jeugdvereniging of de Bijbelkringen of de gemeenteavonden of wat nog meer. Daar waar zijn woord bediend en geleerd en onderzocht wordt. Zullen wij onze huizen niet openstellen voor de ouderling en predikant die komen met dat woord? Zullen wij onze Bijbels niet openen waardoor hij zijn genade doet neervloeien? Zullen wij het niet doen met het gebed: geef mij uw genade? Wees dan waar deze grote dienaar zijn genade bedient. Dat zien wij in Maria. Toen Martha zo druk bezig was met de maaltijd voor de Heer Jezus, zat Maria aan de voeten van de Heer, Jezus. Ze besefte dat het meest belangrijke was om door hem bediend te worden. Om voedsel voor haar eigen ziel te krijgen door de woorden die hij sprak. Martha vond het maar niks dat ze alles moest alleen doen. Maar de Heer Jezus zei: Martha, Martha, gij bekommert en onrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen. Kan hij dat ook over u zeggen? Misschien vraagt iemand: waarom zou hij mij ooit bedienen met zijn genade? Ik verdien niets. Ik verknoei alles. Dan zien wij ten laatste de dienst van de Zoon des Mensen als fundament. Het dienen van Christus is niet alleen een voorbeeld van zelfverloochende liefde of zijn geven van Gods genade. Er staat meer in onze tekst. De Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij kwam om zijn ziel te geven tot een rantsoen. En rantsoen is een losprijs of losgeld. Het geld dat betaald wordt om een slaaf vrij te kopen. Of om een gevangene vrij te kopen van de hand van zijn bewakers. Wat de Heer Jezus uiteindelijk als de knecht des Heren deed, was de prijs betalen om gevangenen vrij te maken van het eeuwig verdoemenis en om slaven vrij te bevrijden van de banden der zonde en Satan. En dat betekent dat ons probleem is niet alleen die of deze zonde, of dat we God niet genoeg dienen, maar dat we van natuur helemaal geen dieners van God zijn, maar zondaars. Dan elk dag met ons zonde verzegelen wij onze doodstraf en vragen hem om ons in onze slavernij van zonde te laten liggen. En hij kan ons niet laten vrij uitgaan, tenzij aan zijn rechtvaardigheid voldaan is. En hij kan ons niet aannemen als burgers van zijn koninkrijk, totdat hij ons als rechtvaardig aanschouwt. Wat een ontdekking, als de Heere u dat laat voelen. U laat voelen de banden, de boeien waarin u vastzit. En als de Heere u laat zien uw hemelhoge schuld, dat u nooit kunt beginnen te betalen, wie kan dan zichzelf verlossen? Wie kan zichzelf weer herstellen in Gods gunst? Niemand. En dan wordt ons tekst een wonder. Hij kwam om zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Hij gaf niet alleen zijn tijd of zijn bezittingen of zijn kracht, maar hij gaf zijn leven, zijn ziel, zijn alles. Hij offerde zichzelf op als een slachtoffer voor de zonde. God maakte zijn rechtvaardige zoon tot zonde. God legde al de ongerechtigheden van velen op hem. Christus nam hun plaats in. Hij stond als schuldige voor een heilig God. En hij voldeed aan de eisen van Gods rechtvaardigheid door de vonnis tegen de zonden te dragen. Ziet u hem gaan? Alleen. Zijn discipelen zijn weggevlucht. Niemand is er om hem te dienen. Hij dient zijn Vader alleen. Ziet hoe zijn zweet als druppels bloed werd in Gethsemane. Ziet hoe zijn vijanden hem gebonden hebben. Ziet hem voor Pilatus, wie zegt, ik vind geen schuld in deze mens. En toch, hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Ziet hem staan met gegezelde rug en met een doornenkroon. Zie hem hangen op het kruis. En dan zien wij niets meer. Dan is er alleen duisternis. Dan is er alleen het toorn van God. Dan is er alleen dat klacht. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Daar gaf hij zijn ziel als een rantsoen. Wie kan onder woorden brengen wat het betekent dat hij zijn ziel gegeven heeft? Als u iets voelt van de toorn van God, dan begint u te begrijpen dat u nooit de diepte van zijn lijden kunt bevatten. Wat een werk van zijn Vader heeft hij volbracht als de knecht des Heren. En hij deed het als een rantsoen voor velen. Hij stortte zijn dierbare bloed niet alleen voor een paar mensen, en dus reken niet maar op dat het voor u is. Nee, hij gaf het voor velen. voor een boodschap voor ons. En tegelijkertijd gaf hij het niet voor iedereen. Als het waar zou zijn, dan was zijn werk alleen dat hij heil mogelijk maakte voor mensen die iets moet doen om het echt te krijgen. Als hij het alleen mogelijk maakte voor iedereen, dan zou niemand zalig worden. Maar God heeft zijn Zoon gezonden om de prijs van de zonde te betalen, om elk van de zijnen vrij te kopen. En daarom maakt hij ze vrij. Hij vindt ze als zondaren. Niet als ootmoedige en verslagen en hongerige en gelovige zondaren, maar als zondaren in de boeien van de zonde. En voor zulke heeft hij zijn bloed gegeven en aan zulke past hij deze verlossing toe. Hij komt tot hen die onder Gods toorn zijn. En hij laat zien dat ze blootstaan voor Gods toorn. En hij drijft ze uit tot hemzelf. En hij laat hen zien dat hij die toorn Gods ondergegaan heeft. En dat hij hun ervan kan redden. Hij maakt zijn verzoenend sterven het rustpunt van hun harten. Hij komt tot hen die verslaafd zijn aan de zonde. En hij laat hun die banden voelen. En hij opent hun ogen om hem te zien als die de prijs heeft betaald om hun vrij te stellen. Hij leeft vandaag om vrij te zetten van vloek en toorn en slavernij. Hij leeft om vele kinderen en jongeren en ouderen in zijn koninkrijk te brengen. En dat is het evangelie. De machtige evangelie. En als u dat genade kent, dan mag u belijden met zondag 13. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo zich tot zijn eigendom maakt. Zijn eigendom, om tot hem te behoren als een knecht. Een knecht die niet werkt om iets te verdienen, maar uit liefde. En hoe meer u gaat leren van de dierbaarheid van die losprijs, hoe meer u voor hem wilt leven. En hoe meer u gaat leren van zijn liefde, toen u nog een vijand was, hoe meer u geduldig en zelfs uw vijand lief kunt hebben. Hoe meer u van zijn nederigheid leert, hoe meer u leert zijn voetstappen te drukken. En dan bemerkt u steeds weer, kind van God, hoe tekort u komt. En dat maakt het jou zo'n wonder dat hij kwam om te dienen. Waarom komt hij naar mij keer op keer? Het is alles onverdiend en toch gaat hij door. Hij komt met de dienbladen van zijn genade om uw ziel te voeden. Telkens weer zet hij zulk overvloed voor u en zegt, u hebt leven en kracht nodig. Eet wat ik u geef. Ik heb het met mijn eigen bloed gekocht uit liefde tot u. Gemeente, heeft de Zoon des Mensen zo tot u gediend? Kent u hem als deze dienaar? Hem die uw ziel voedt met leven. Leven dat begeert hem te dienen en afhankelijk op hem te leven. Als dominee Procé straks uw enige dienaar is, dan bent u ontzettend arm. Want dan komt de dag, als dat zo blijft, dat u zal misschien zeggen tot hem: hartelijk dank, dominee, voor alles wat u deed. Maar als u dan voor de rechterstoel van Christus verschijnen moet, dan zal dat alles tegen u getuigen. Maar als u de knecht des Heren kent, dan bent u ontzettend rijk. Want er is geen eind aan zijn rijkdom waarmee de heide zijne zal bedienen. Ook via de dienst van zijn knecht die hij hedenmiddag hier plaatst. Door dit tekst staat de Heere zelf voor ons om alles te bedienen. Uit zijn volheid, wie wij ook zijn. Hij roept: opent uw mond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Amen. Laat ons nu de formulier om de dienaars des woords te bevestigen lezen. Geliefde broeders, het is u bekend hoe wij nu tot drie onderscheiden reizen den naam van onze medebroeder Geert Rinze Procé hier tegenwoordig openlijk voorgesteld hebben om te vernemen of iemand wat had, hetzij zijn leer of zijn leven aangaande, waarom hij niet zou mogen bevestigd worden in den dienst des woords. Het is nu al zo dat ons niemand is verschenen die iets wettigs voortgebracht heeft tegen zijn persoon. Waarom wij thans in den naam des Heren zullen voortvaren tot zijn bevestiging. Daartoe zult gij, Geert Rinze Procé, en allen die hier tegenwoordig zijt, voor alle dingen aanhoren uit het woord Gods en korte verklaring van de inzetting en het ambt der herders of dienaars des woords. Alwaar eerstelijk valt op te merken dat God, onze hemelse Vader, willende uit het verdorven menselijk geslacht en gemeente roepen en vergaderen ten eeuwigen leven, door een bijzondere genade daartoe gebruikt den dienst van mensen. Hierom zegt Paulus dat de Heere Christus gegeven heeft sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar zien wij dat de heilige apostel onder anderen zegt dat het herdersambt een instelling van Jezus Christus is. Wat nu dit heilig ambt medebrengt, kunt wij lichtelijk uit de naam zelf afleiden. Want gelijkerwijs het werk van een gewone herder is de kudde die hem bevolen is te weiden, te leiden, voor te staan en te regeren, alzo gaat het ook toe met deze geestelijke herders, die gesteld zijn over de gemeente die God roept tot de zaligheid en houdt ze als voor schapen zijner weide. Nu is de weide waarmede deze schapen gewijd worden niet anders dan de verkondiging des goddelijke woords met de aanklevende bediening der gebeden en der heilige sacramenten. Hetzelfde woord Gods is ook de staf waarmede deze kudde geleid en geregeerd wordt. Dienvolgens is het openbaar dat het ambt der herders of der dienaars des woords is. Eerstelijk, dat zij des Heeren woord door de schriften der profeten en apostelen geopenbaard, grondig en oprechtelijk aan hun volk zullen voordragen en het toe-eigenen zo in het gemeen als in het bijzonder tot nuttigheid der toehoorders met onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen naar eens iegelijks behoefte, verkondigende de bekering tot God en de verzoening met hem door het geloof in Jezus Christus en wederleggende met de heilige schrift alle dwalingen en ketterijen die tegen deze zuivere leer strijden. Dit alles wordt ons klaarlijk te kennen gegeven in de heilige schrift, want de apostel Paulus zegt dat deze arbeiden in het woord. En elders leert hij dat zulks moet geschieden naar de mate of regel des geloofs. Hij schrijft ook dat een herder aan het getrouwe of oprechte woord dat naar de leer is moet vasthouden en dat recht snijden. Insgelijks die profeteert, dat is Gods woord predikt, spreekt den mensen stichting en vermaning en vertroosting. Op een andere plaats stelt hij zichzelf aan de herders voor tot een voorbeeld, verklarende dat hij in het openbaar en bij de huizen geleerd en betuigd heeft de bekering tot God en het geloof in Jezus Christus. Maar in zonderheid hebben wij een zuivere beschrijving van het ambt van de en dienaar des evangelies, waar de apostel aldus spreekt: al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons, namelijk de apostelen en herders, de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Belangende de wederlegging der onzuivere leer, zegt dezelfde apostel dat een dienaar aan het woord Gods moet vasthouden, om de tegensprekers te wederleggen en de mond te stoppen. Ten tweede is het ambt der herders de openbare aanroeping van Gods naam te doen vanwege de gehele gemeente. Want hetgeen de apostelen zeggen, wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords, dat hebben deze herders met de apostelen gemeen. Waarop de heilige Paulus, ziende, tot Timotheus aldus spreekt: ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Ten derde is hun ambt de sacramenten te bedienen die de Heere heeft ingesteld tot zegen Gullin seiner Gnade, gelijk blijkt uit het bevel den apostelen door Christus gegeven, en den herders ook aangaande. Doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, insgelijks, want ik heb van den Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welken hij verraden werd, het brood nam. Ten laatste is het werk van de dienaars des woords, de gemeente Gods, in goede tucht en orde te houden en te regeren, op zulke manier als de Heer geordineerd heeft. Want Christus, gesproken hebbende van de christelijke straf, zegt tot zijn apostelen aldus: al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En Paulus wil dat de dienaars hun eigen huis wel weten te regeren, terwijl zij anders niet voor de gemeente Gods zouden kunnen zorg dragen, noch die regeren. Dit is de oorzaak waarom de herders in de schrift ook genoemd worden huisverzorgers Gods en bisschoppen, dat is opzieners en wachters, want zij hebben opzicht over het huis Gods waarin zij verkeren, ten einde aldaar alles met goede orde en betamelijkheid mogen toegaan, en dat met de sleutelen des hemelrijks, die hun bevolen zijn, ontsluiting en toesluiting gedaan worden, volgens den last hun van God gegeven. Uit deze dingen kan men zien welk een heerlijk werk het herdersambt is, nademaal zo grote dingen daardoor uitgericht worden. Ja, hoe gans noodzakelijk het is om de mensen ter zaligheid te brengen. Het welk ook de oorzaak is waarom de Heere wil dat zulk een ambt altijd zal blijven. Want aldus spreekt Christus zijn apostelen uitzendenden om deze heilige bediening te doen: zie, ik ben met u lieden tot de voleinding der wereld. Alwaar men ziet dat het zijn wil is dat deze heilige dienst, van de personen die hij daar aanspreekt, konden niet leven tot de voleinding der wereld, te alle tijden op aarde onderhouden worden. En hierom vermaant Paulus Timotheus hetgeen hij van hem gehoord had, aan getrouwe mensen te betrouwen, welke bekwaam zijn om anderen te leren, gelijk hij ook dien volgens Titus geordineerd hebbende, tot een herder, hem voort beveelt van stad tot stad ouderlingen en opzieners te stellen. Ik verzoek u te staan. Terwijl dan ook wij om deze dienst in de kerken Gods te onderhouden, nu een nieuwe dienaar des woords in de dienst instellen, en tot nog toe genoeg van het ambt der zodanige gesproken hebben, zo zult gij, Geert Rinse Procé, antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden, ten einde een iegelijk mogen horen dat gij gezind zijt den voorzijden dienst, zoals het behoorlijk is, aan te nemen. En eerstelijk vraag ik u of gij gevoelt in uw hart dat gij wettiglijk van Gods gemeente en midsdien van God zelven tot deze heilige dienst geroepen zijt. Ten tweede, of gij de schriften des Ouden en Nieuwen Testaments voor het enige woord Gods en de volkomen leer der zaligheid houdt en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of gij belooft uw ambt, gelijk dit voorheen beschreven is, naar deze leer getrouwelijk te bedienen en uw lering te versieren met een godzalig leven, mede uw onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, volgens de gemene ordening der kerken, indien gij in leer of leven, u kwamt te ontgaan. Wat is uw antwoord?
Ja, ik van ganser harte.
God, onze hemelse Vader, die u geroepen heeft tot deze heilige dienst, verlichte u door zijn geest, versterk u door zijn hand en regeerde u zo in uw bediening, dat gij daarin behoorlijk en vruchtbaar moogt wandelen, tot grootmaking zijns naams en tot uitbreiding van het rijk zijn zoons, Jezus Christus. Vader, het is voor de derde keer dat u dit antwoord gegeven heeft. En ik denk terug aan het vorige keer, dat was in Hamilton, 22 jaar geleden. En in die tijd, ik als een jongen van 10, die onbekeerd was, had nooit gedacht dat ik u zou bevestigen de volgende keer. Maar dat dat zo mag zijn, is een teken van zijn genade. Dat hij uw genade gaf om zijn woord te bedienen, zoveel jaren in Hamilton. En dat hij het ook heeft gezegend tot de zaligheid van zondaren. En dat geeft hoop ook voor de toekomst. Het is allemaal nieuw hier. En toch, het belangrijkste blijft hetzelfde. God drieënigt. Verandert nooit. En de Heer Jezus is gisteren, heden, hetzelfde en altijd. En wie hij was voor u in Hamilton, zal hij zijn voor u in Middelharnis. Laat uw begeerte blijven dat hij u dagelijks zult bedienen met zijn geest en genade. En dat hij u zou gebruiken als een instrument in zijn hand tot eer van Gods naam. U heeft veel achtergelaten. Wij zullen jullie missen. Maar wij mogen weten dat u de beste meester hebt. En hij is getrouw. En hij zal voor u zorgen. Gemeente, laat ons zingen Psalm 132 en daarvan het zesde vers. 132 en daarvan het zesde vers. Staande.
Thank you.
Zo hebt en u, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde, over de welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief en wijd zijn schapen, hebbende opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, noch om faul gewin, maar met een volvaardig gemoed, noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, en verzuim de gave niet die u gegeven is. Bedenk deze dingen en wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op de leer en volhard daarin. Leid geduldiglijk alle lijden en verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende, zult gij en uzelven behouden en die u horen. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij een onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. En gijlieden ook, geliefde christenen, ontvangt deze uw dienaar in den Heere met blijdschap en houdt de zodanige in grote waarde. Gedenk dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neemt dan het woord aan, het welk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Laat u lieflijk en aangenaam zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen en die het goede verkondigen. Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet als zuchtende, want dat is u niet nuttig. Dit doende zal het geschieden dat de vrede God zal komen in uw huizen en dat gijlieden die deze aanneemt in de naam eens profeten loon zult ontvangen en door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Aangezien niemand tot iets van al deze dingen van zichzelf bekwaam is, zo laat ons God aldus met dankzegging bidden. Barmhartige Vader, wij danken u dat het u belieft uit het verloren menselijk geslacht door den dienst der mensen u een gemeente te vergaderen ten eeuwigen leven. En dat gij de kerk hier ter plaatse nog zo genadiglijk voorzien hebt met een getrouwen dienaar. Wij bidden u, wil hem door uw geest hoe langer hoe bekwamer maken tot een dienst waartoe gij hem bereid en geroepen heeft. Hem openende het verstand om uw heilige schrift te verstaan en hem sprake gevende tot opening zijns monds, om met vrijmoedigheid de verborgenheden des evangelies te kennen te geven en te bedienen. Begiftig hem met wijsheid en kloekheid om het volk waarover hij gesteld is recht te regeren en in christelijke vrede te onderhouden, ten einde uw kerk onder zijn bediening en door zijn goede voorgang toenemen in menigte en in deugden. Verleen hem kloekmoedigheid in alle voortvallende moeite en zwaardigheden die hem in zijn dienst zullen ontmoeten, opdat hij door den troost uw heilige geestes gesterkt zijnde en ten einde toe standvastig blijvende met de getrouwe dienstknechten ontvangen worden in de vreugde zijns Heren. wil ook aan dit volk en aan deze gemeente uw genade verlenen, dat zij zich behoorlijk gedragen jegens deze hun herder, hem erkennende als van uw gezonde, zijn leer aannemende met allen eerbied en aan zijn vermaningen zich onderwerpende, ten einde zij door zijn woord in Christus gelovende des eeuwigen levens deelachtig mogen worden. Verhoor ons, o Vader, door uw lieve Zoon, die ons aldus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Laat ons nu zingen Psalm 143 en daarvan de eerste en tiende versen. Psalm 143, de versen 1 en 10.
Gemeente, wij willen het heilig woord van de Heere lezen uit het Hooglied, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 7. Hooglied 8, de versen 1 tot en met 7. En daar vinden wij Gods heilig woord aldus. Och, dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder. Dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijner moeders huis. Gij zoudt mij leren, ik zou u van specerij wijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, dat gij de liefde niet opwekt, noch wakker maakt, totdat het dezelfde lustte. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt, daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht, die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken. Al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde, men zou hem ten eenenmale verachten. Tot zover de schriftlezing. En de tekst voor de prediking, zoals u het in uw programma vindt, is gevormd door het eerste gedeelte van vers 5, Hooglied 8, vers 5, het eerste gedeelte. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Geliefde gemeente van Middelharnis, vele ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in ons midden. Voor mij onverwacht hebt u een beroep op mij uitgebracht. En de Heere heeft mijn hart geneigd om dit beroep aan te nemen. En mijn vrouw en ik hebben hier in de leiding van de Heere opgemerkt. Het was een ingrijpende beslissing voor ons om na meer dan 22 jaar in Canada te hebben gewoond, weer terug te keren naar Nederland. Ingrijpend ook voor onze kinderen, 6 kinderen, 5 aangetrouwde kinderen en 14 kleinkinderen die achterblijven in Canada. Ingrijpend ook voor de gemeente van Hamilton, waar we al deze jaren met vreugde gewerkt hebben. Er was verdriet bij de gemeente en bij ons om elkaar te moeten loslaten. Maar we lezen in Psalm 18 dat Gods weg is gans volmaakt en recht. En daar mogen we ook nu op hopen. En na alles wat er gebeurd is, zijn mijn vrouw en ik dankbaar dat we hier in uw midden mogen zijn. En nu is het zover. De middag waar we allen naar hebben uitgezien. We zijn dankbaar dat dominee Kranendonk de bevestiging kon leiden. En onze gedachten gaan ook uit naar hen die in Canada nu met ons meeluisteren. Mogen Gods genade ons allen bestralen. En nu hebben we zojuist het prachtige boek, maar ook uit dat moeilijke boek van het Hooglied gelezen. geschreven door koning Salomo, die in beeldende taal de liefde beschrijft tussen een bruid en een bruidegom. Maar het is bijbels om daarin te zien een beeld van Christus en van zijn bruidsgemeente. En daarin vinden wij de tekst: wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? We zijn hier in een bevestigingsdienst. En deze tekst zegt niet zoveel over een dienaar van het woord, maar het zegt wel veel meer over de gemeente, over de bruid van de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk gaat het ook in een bevestigingsdienst niet zozeer om de dienaar, maar wel meer om de gemeente aan wie de dienaar bevestigd wordt. En dan ook uiteindelijk gaat het om de Heere zelf, om zijn grootheid, om zijn genade. En dat zien we hier ook tot uiting komen in deze tekst. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? We denken na over de bruid van Christus. En we zien drie zaken. We zien verwondering. We zien verootmoediging. En we zien verheerlijking. De bruid van Christus. We zien drie zaken. Ten eerste verwondering. En dat is vanwege de onmogelijkheid dat er ooit een kerk des Heren kan zijn. Wat een verwondering. Maar ten tweede ook de verootmoediging. En dat is vanwege de onwaardigheid van de kerk. Wie is zij dat de Heren nog naar zulk een volk omziet? Dat is verootmoediging. Maar dan ook de verheerlijking. Want dat leunen op Christus, op haar hemelse bruidegom, dat is toch verheerlijkend voor de koning der kerk. We zien verwondering, verootmoediging en verheerlijking. Dus ten eerste, het is een uitroep, een oproep. Uitroep kunnen we beter zeggen van verwondering. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? Er ligt verwondering in. We zien de bruid van Christus opkomen uit de woestijn. Het is een wonder in de ogen der mensen. We zien het, maar doorgronden het niet. Het is een wonder voor de engelen die begeren in te zien in dat machtig heilsplan van de Heere. Het is een wonder voor de kerk zelf, dat God naar ons heeft omgezien. Het is een wonder voor elk kind van God die genade kent in zijn leven. Want u moet beseffen wat hier plaatsvindt. De kerk had er eigenlijk niet eens moeten zijn. De vijanden zijn toch veel sterker dan de kerk. Satan is veel sterker en zijn listen zijn zo geraffineerd. En de verleidingen van de wereld zijn zo sterk. De kerk had al lang verwoest moeten zijn, ook wanneer we letten op ons eigen arglistig en boos hart. En dan stemt het ook tot verwondering te zien waar de kerk vandaan komt. De tekst zegt het: uit de woestijn. En de woestijn, daar kan geen mens leven. Het volk Israël, 40 jaar in de woestijn. En daar kwam zij voort uit de woestijn. Het was toch een wonder van Gods kracht. Een wonder van zijn trouw. En de kerk nu is niets anders dan een wonder. De woestijn. Dat is de plaats van eenzaamheid. Dat is de plaats van strijd. Dat is de plaats van de dood. In de woestijn moet je omkomen. Het was alleen maar dat, doordat de Heere Israël leidde door de woestijn. Zo kwam Israël tevoorschijn uit de woestijn, dankzij Gods genade. En de kerk, die belaagd wordt door de duivel, de wereld en het boos menselijk hart had ook al lang opgehouden. Had moeten opgehouden te bestaan, maar de kerk is er. Menselijke wijs gesproken is de kerk gedoemd om te komen. Maar toch is de kerk er. Dat komt door de Here. Waar geen kerk meer verwacht wordt, daar gaat de Here een kerk doen herleven en bouwen. God regeert. Hij leeft. En daarom zal Sion ook leven. Hij heeft de gemeente gekocht met zijn eigen bloed. En daarom kan zijn kerk niet omkomen. En dat geldt voor elke gemeente. Elke gemeente die trouw is aan de Heer en aan zijn woord door Gods genade. Zo'n gemeente bestaat ook alleen dankzij Gods kracht door zijn genade. Het is een wonder. Elk gemeente gaat door de onmogelijkheid heen. En wanneer zij mag bloeien en wanneer er geestelijk leven gevonden mag worden, dan is dat niet anders dan een wonder van Gods ontferming. Maar dat geldt ook in het persoonlijke geestelijke leven. Is dat niet zo in uw leven, kind van God? Heeft de Heere u ook niet opgezocht in de woestijn van uw leven? Toen u onbekeerd voortleefde, o, u was een net kerkmens. U bent altijd nog naar de kerk gegaan. Maar je was bezig om te komen. Je begreep het evangelie niet. En je begreep niet waarom de Heer Jezus gekomen is om zondaren te bedienen vanuit zijn volheid. Dat begreep u niet. U dacht dat u van alles voor de Heere moest doen. U dacht dat u hem moest dienen. En toen werd de Heere u te sterk. En de Heere liet u zien dat u niets meer kon. Toen zag u dat u dood lag. Stervende in uw bloed. Uitgeworpen op het veld. En dat er geen mens naar u omkeek. Geen mens kon u helpen en toen kwam hij voorbij uw leven. En toen sprak hij tot u in uw bloed leef. En leven vloeide door uw ziel. En uw ogen werden geopend. En u zag uw eigen doodstaat duidelijk voor ogen. En u zag hem als zo noodzakelijk, hem als zo dierbaar. En u wilde hem kennen. U werd getrokken met koorden van goedertierenheid. En zo kwam er verwondering in uw ziel. En u begrijpt de tekst. Wie is zij die daarop komt uit de woestijn? Dat bent u. Dat is elk kind van God. Maar misschien begrijpt u het niet. Misschien zijn deze woorden maar onbekende woorden voor u. En dat komt omdat uw ogen gesloten zijn. Het eerste wat de Heere doet in het geestelijke leven is uw ogen openen. U gaat zien. De Heere straalt licht op uw pad, over uw leven. En uw hart is dan tot nog toe dicht, gesloten, omdat u geen licht hebt. U ziet uw schuld niet. U ziet niet hoe ernstig het met u gesteld is. U begrijpt niet dat u een levende borg nodig hebt. U kent hem niet. U hebt hem ook niet lief. U weet misschien wel alle mogelijke historische feiten van de Heere Jezus. En daar bent u het ook heus mee eens. Maar u hebt dan nooit uit het wonder leren leven. Dat hij u opzocht. En u hebt hem nooit leren nodig leren krijgen als een schuldovernemend borg. Vraag de Heere toch. Ogen te openen en vraag hem toch genadig te zijn. We hebben zijn genade nodig. En dan wordt het een wonder. Maar weet u, Gods dienaren moeten zich ook verwonderen. Is het niet, broeders? Predikanten in ons midden, dat de Heere u ook eens getrokken heeft, misschien vele jaren geleden, en uw ogen geopend heeft, en dat de Heere toen verder ging en een last op u legde, en het drukte op u, u kon er niet meer onderuit, en het werd tegelijk ook de begeerte, het verlangen van uw hart is niet een wonder. Dat de Heere zulke mensen wil gebruiken, onbekwaam, ongeschikt, tot hinken en tot struikelen, tot zinken, elk ogenblik gereed. Laat het daarom gebed mogen zijn voor de dienaren van het woord. Gebed ook voor de nieuwe predikant hier van Middelharnis. En dat we mogen bidden dat de Heere wil werken. En dat we ook onder ons met verwondering zullen zeggen, wie is zij die daarop klimt uit de woestijn? En lieflijk leunt op haar liefste. Het is verwondering, maar we zien ook verootmoediging. Want de bruid past niet alleen verwondering, maar ook verootmoediging. Want ze verdient het helemaal niet dat de Heere naar haar omziet. En wanneer u deze bruidegom persoonlijk mag kennen, dan beleidt u ook, het is enkel vrije genade. De Heere heeft u uw zonde leren zien. Niet al uw zonden. Niet de diepte van uw verdorvenheid, daar raakt een mens nooit in uitgeleerd. En dat behoort ook tot de groei in het geestelijke leven, om daar meer zicht en licht over te krijgen, om maar kleiner te worden voor God. Maar het is een wonder voor u. Want u kent uw eigen hart door genade. En u zag hoe boos het is. Ook na ontvangen genade nog geneigd om de andere kant op te gaan. En tot uw schrik, u ziet dat de wereld nog trekt. Al bent u misschien 70, maar dat de wereld nog trekt. Na zoveel jaren door Gods genade op het smalle pad geweest te zijn. En nog geneigd tot alle kwaad. Wat een wonder. Wat een ootmoed. U had hier niet moeten zitten. En ik had hier niet moeten staan. Verootmoediging. En zie, daar klimt u op uit de woestijn van dit leven. En dat doet u leunend op uw liefste. En nu weet u ook dat hij trouw houdt tot in eeuwigheid. En hij zal nooit laten varen de werken zijner handen. Dat hij die begonnen is, hij gaat ook verder. Hij zal het ook voleindigen. Wat nood moet. Hij die u geleid heeft door de enge poort heen, zal u ook leiden tot aan de parelenpoort toe. U ziet zwakte in uzelf. U ziet sterkte in Christus. U ziet zwartheid in uzelf, maar schoonheid in die borg. U ziet allerlei verzoekingen rondom u, maar Christus is u ten schild in het strijdperk van dit leven. U ziet gevaren, u ziet bedreigingen, verleidingen, bestrijdingen, maar u ziet dat in de Heere Jezus is een toevlucht, een sterke rots. Paulus zegt, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Wat een zegen om op zijn onoverwinnelijke kracht te zien en tot uw verbazing dat ook in uw eigen leven op te merken wanneer er tijden zijn van verdrukking en van bestrijding en van moeite, dat u denkt, dan zal ik het moeten opgeven een van deze dagen. Maar het gaat verder en het blijft doorgaan. U bent er nog steeds. Wat een verootmoediging. Het is alles zijn genade. Het is alles uit hem, niets uit u. We lezen hier de belijdenis van de bruid die daarop komt uit de woestijn. En om mensen tot die belijdenis te brengen, gebruikt de Heere zijn dienaren. Het gepredikte woord moet leiden en moet brengen tot een diepere kennis van de noodzaak van Christus alleen. En dan moet er in de prediking ook steeds meer ruimte gemaakt worden voor die borg. En zo wordt als een gezond geestelijk leven is, Gods kind al dieper geleid. In eigen onmogelijkheid, maar in Gods kracht. In de rijkdom, in de hoogte van Gods genade. En dan wordt er meer en meer beleefd dat zalig worden uiteindelijk alleen maar Gods werk is, door u alleen. En daarom moet de prediking uitdrijven naar Christus. U en Christus aan elkaar verbonden. De bruid en de bruidegom. En dan zal de vriend van de bruidegom erbij staan en zich verwonderen over Gods werk. Uw eerste predikant als christelijke gereformeerde kerk was dominee Laman. En hij was ook de eerste predikant van Hamilton. En hij zei het in zijn preken al dus in het genadeleven was het eerst ik en Christus. En toen werd het Christus en ik. Maar daarna werd het Christus alleen. Want hij voert mij op uit de woestijn. En dat is de gezonde groei in het genadeleven. Dat is de verootmoediging die alleen maar sterker wordt. Maar daaraan ligt ook onlosmakelijk gekoppeld de verheerlijking. Want dat zien we ook in onze tekst. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Dat is de kern. Lieflijk leunen op haar liefste. Daar gaat het om. Christus en het leunen op hem alleen. Het woord in het Hebreeuws komt alleen maar hiervoor in het Oude Testament. En het betekent inderdaad leunen. Maar er staat iets, maar het is een bijzonder vorm van leunen. Het is een leunen met liefde. Het is een leunen met liefde op die borg. En daarom staat er ook zo mooi vertaald in de Statenvertaling, lieflijk leunt, inderdaad, zo is het. Dat zit in dit werkwoord. En om te leunen, dan moet je dicht bij iemand zijn. Je kunt niet leunen op iemand die een meter bij je vandaan loopt. Nee, hij moet dicht bij je zijn. En dat is het wonder dat de heilige, grote God, die zo hoog woont in de hoogte, dat hij neerdaalt en dat hij gaat wonen bij hen die verbrijzeld zijn, die ootmoedig geworden zijn. En dat de Heere zo dicht bij een zondaar komt, dichter dan iemand anders ooit kan komen. En dan fluistert hij het toe, zie, hier ben ik, vertrouw op mij, ik ben er. Leun op mij, ik ben uw heil alleen. En dan zegt de dichter, het is mij goed nabij God te zijn. En dat alles is een zaak van het geloof. Geloof wat tot uiting komt in gemeenschap beoefenen met God. Wat een vrucht is van de vereniging met Christus. Wanneer de Heere zich ontfermt over een zondaar, zich over hem neerbuigt en een nieuwe geest geeft en een nieuw hart en zijn liefde stroomt door hem heen, ja, dan hebt u vrede met God en het is alles nieuw geworden in uw leven. Hij is u nabij en dat is zo'n rijke troost, zo'n heerlijke vreugde. U hebt niets meer van uzelf, maar u steunt op uw liefste. Elk moment, u kunt niets zonder hem, alles op hem werpen. Hij is u zo dierbaar geworden. En zo wilt u het dan ook dicht tegen hem aan, op hem leunen. Want er is niemand zo goed als hij. Hij is u dierbaar geworden. Niemand zoveel liefde als hij. Dan kunnen er wel donkere nachten komen. Van aanvechtingen en bestrijdingen. En dan kan het gebeuren dat u hem niet meer voelt. Kan het echt ook gebeuren als er iemand leunt. Onder bepaalde omstandigheden kan het zijn. U bent er zo aan gewend dat u hem niet meer voelt. Maar als u de hand beweegt, ja, hij is er. Nou, zo kan het ook in het geestelijke leven zijn. Mogen we dat als een voorbeeld gebruiken. Dat de Heere zo dicht bij u is, want hij laat u, Gods kind, nooit uit het oog. Maar dat u denkt, ik voel hem niet. En ik zie hem niet. En er komen aanvechtingen en bestrijdingen. En dat u zijn gestalte niet meer kunt onderscheiden. En dan roept u, en dan vlucht, en dan hoopt u, en dan verlangt u, vlucht tot hem. En dan bent u weer aan het leunen en aan het steunen. U kunt niet zonder hem. En soms kunnen de ogen zo betraand zijn dat u hem niet kan zien, maar hij is er wel. O kinderen van God, hij is er. En hij is trouw. En dan wanneer u hem weer bemerkt. En weet het, de Heer is nabij. O, dan vloeit uw mond over van liefde. En dan is uw hart een gewaterd hof. En dan breekt u uit in lofprijzing, in de verheerlijking van hem. Hij, zo trouw, zo goed voor iemand die zo ontrouw is. Die niet goed is. Ach, dan wilt u niets liever dan meer en meer leunen op uw liefste. Soms wordt de tekst verkeerd geciteerd. En dan wordt er gezegd dat de bruidskerk leunt op de arm van haar liefste. Maar dat zegt de tekst niet. Het is niet de arm, maar de volle Christus. Zie toch de hoge waarde van Christus. Zij die hebben geleerd op hem te leunen, zij leunen op hem als de enige hoge priester die hun enige offer en betaling is voor de zonde. Hij is hun enige voorbidder die met gezag kan bidden voor hen. Het is een leunen op Christus als de eeuwige koning die, aan wie gegeven is alle macht. In de hemel en op de aarde. Het is een leunen op Christus als uw hoogste profeet die u onderwijst. En wanneer u hem kent als uw zaligmaker, dan verlangt u ernaar om dicht bij hem te leven. En u kunt het nagaan in uw eigen leven wanneer u hem kent. Wanneer u dat leunen op hem kent, dan gaat u bidden. Heere, trek mij. Dan gaat u bidden. Heere, leer mij u te volgen. Dan gaat u bidden. Doe mij u meer kennen. Doe mij u kennen. En de kracht van uw opstanding. En ook al gaat het in de gemeenschap aan zijn lijden. Zolang maar dat opstandingskracht van Christus in mijn leven tot openbaring komt. Kortom, uw dorst naar hem. Want dat leunen, dat proeven van Christus, dat drinken van het water van Christus, wanneer u daar eenmaal uit gedronken hebt, dan wilt u geen ander water dan dit water. U bent gericht op hem. Is het zo in uw leven? Of bent u gericht op heel veel andere zaken en nog één klein plaatsje voor de Heere? Zo gaat het niet. Als u op iemand anders, als u op iemand leunt, kunt u nergens anders op leunen. O, zie hem toch. Als nodig. De borg die gekomen is om te dienen. Die het fundament gelegd heeft voor de zaligheid. Die de bron is voor de zaligheid. Zie toch op hem. En leun op die volle Christus, op zijn goedheid die geen palen kent. En op zijn wijsheid die u de juiste weg wijst. En leun op zijn heiligheid die het kwade weerstaat. En leun op zijn liefde die u zo eindeloos vertroost. Wat een zegen. Te leunen op die borg. Dat een gezegend volk. Dat volk heeft alles. Dat volk heeft een borg voor hun ziel. Dat volk heeft het eeuwige leven. Dat volk zal de aarde beërven. Het is een gezegend volk. Maar het kan ook in het geestelijke leven zijn. Dat er dan weer een terugvallen komt. Op een heel subtiele wijze. Een terugvallen op eigen vermeende kwaliteiten. Maar dan komt de donkerheid. Dan gaat de zoetheid weg. Dan struikelt u. En als God het niet verhoedt, dan valt u. U hebt die levende geloofsband nodig met Christus. Dat leunen hebben predikanten ook zo nodig. Hoe anders kunnen ze een ambt vervullen en uitoefenen zonder dagelijks altijd te leunen op hun liefste. Want hij heeft het toch gezegd, zonder mij kunt gij niets doen. Niet één preek houden. Niet één preek voorbereiden. Het geheim van predikanten ligt dan ook in het leunen op de liefste die u zo dierbaar gemaakt is. En om steeds weer opnieuw opgevoerd te worden uit de woestijn van onze eigen dorheid, blindheid en zonde. En zo mag vanuit dat geheim, het leunen op Christus, het de dienaren hun woord doen, het woord bedienen. En dan wordt zijn werk een lieflijk werk. En zo krijgt in dit alles Christus de eer. Het is verheerlijkend voor hem om op hem te leunen. En zo mogen we zeggen, met verwondering en met verootmoediging, tot de verheerlijking van God. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Laat hem alle eer gegeven worden. Laten we daarvoor bidden als gemeente, dat God verheerlijk mag worden, ook in de ambtelijke bediening van uw nieuwe predikant. Dan zullen we gezegend zijn. Amen. Zullen we dan samen zingen Psalm 102, het tiende vers. Psalm 102, vers 10. Dan wordt Gods trouw verheven. 102 vers 10. Zullen wij samen de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Gij heerlijke en barmhartige God, Gij die met liefde bewogen zijt geweest met een volk dat verloren lag in zonde. Het heeft u behaagd uw zoon te geven, het dierbaarste en het liefste wat u had. En hij is gekomen om zijn ziel tot een rantsoen te geven voor velen. Wij danken u voor dat uitnemend voorbeeld. En voor die heerlijke diepe bron. En voor dat machtig fundament. Heere, het is door u alleen, dat er een bruid voortkomt uit de woestijn. Door u verlost, door u bediend, door u getrokken. Een bruid die leunt op dat enige fundament. Op die ene naam die onder de mensen gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. En daarom komt u al de eer toe. Wie is toch aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. Heere, u zij al de eer, de lof, de verheerlijking. De dankzegging, de aanbidding, de kracht, de majesteit, de eer, de lof, de dankzegging. Want gij zijt God, gij alleen. En daarom, Heere, roepen wij uw naam aan. En bidden wij om uw genade over onze gemeente. Wilt u in het midden van de gemeente hartelijk werken, onder jongeren, onder kinderen, onder ouderen, in het midden van de gezinnen, bij alleenstaanden, door heel de gemeente heen wilt u werken, Heere, met uw Heilige Geest, tot bekering, tot verdieping van het geestelijke leven. Wilt u uw naam verheerlijken in ons midden? En gedenk toch uw dienaar in genade. Versmaad hem, dien gij zalven liet, om uw grote Davids zoon toch niet. Heere, om Christus wil, tot heil van uw gemeente, bedouw uw dienaar met uw Heilige Geest. Opdat hij in en uit mag gaan in de gemeente waar u hem, voor hem onverwacht, ongedacht, aan hebt verbonden. Verheerlijk uw naam in ons midden, schenk trouw, trouw onder alle omstandigheden, trouw aan uw woord, trouw aan u. Heere, zegen. De gemeente, we denken ook aan de gemeente van Hamilton. Zegen haar. Wil in haar midden werken en wonen. Wil wonderen doen. En wilt u voor haar zorgen. En uw genade verheerlijken. In haar midden. In de kerkenraad. En in heel de gemeente. Heere, gedenk onze kinderen. Onze kleinkinderen, ge weet wat ze allen nodig hebben. Zegen hen allen in uw gunst, wilt u als de arend over haar jongen vliegt en hen beschermt en hen zelfs op vleugelen draagt. Wilt u zo onze kinderen. Wilt u hen dragen en beschermen, want gij zijt God, gij alleen. Gedenk ook onze ouders, Heere, ook wanneer ze niet konden komen vanwege ziekte, wilt u genade en kracht geven en wil in uw gunst op ons allen neerzien. Wanneer we zo meteen de maaltijd willen gebruiken, wilt u uw zegen geven over het eten dat we mogen nuttigen. En zegent u de gesprekken. Laat het mogen zijn tot stichting en tot eer van uw naam. Heere, gedenk ons Zoals kerkenraad van Middelharnis, gaat u met ons, leidt ons in de toekomst. Heb dank dat dominee Kranendonk ook de bevestigingsdienst kon leiden, dat u hem kracht gaf om dat ook in het Nederlands te doen. Hij, een geboren en getogen Canadees, u hebt hem kracht gegeven en bedanken u ervoor. Zegen hem in rijke maat in zijn ambtelijke bediening. En zie ons zo allen aan in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte Psalm 68, vers 10. Psalm 68, het tiende vers. Ontvang nu met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Voor de goede orde eerst nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Als zometeen de dienst is afgelopen, verzoeken we u de genodigden nog even te blijven zitten, zodat u op een fatsoenlijke manier dominee Procee aan zijn vrouw nog gedag kunt zeggen en daarna aan de maaltijd kunt deelnemen of koffie drinken. En dat de gemeente dan het eerst de zaal hier verlaat. En naar goede orde doen we ook eerst nu nog wat toespraken en dan is het naar de volgorde door ouderling Kranendonk namens de gemeente Hamilton, dominee Visser als consulent en namens de klasses, dominee Maljaars namens de plaatselijke gemeenten, dominee Lurens uit Roemenië en tot slot hoop ik dan ook nog een kort woord van welkom te heten.
Ouderling Kranendonk, zou u willen naar voren komen namens Hamilton? Dank u wel.
Ja, enige gedachten namens Hamilton Middelharnisch. Toen ik jong was, had ik altijd hele goede gedachten van Middelharnisch, omdat daar onze dominee Laman vandaan kwam. En als ik dan iets van Middelharnisch hoorde, dan dacht ik, dat moet wel goed zijn, want ik hield zo van dominee Laman. Toen kwam het dat dominee de Butter bij ons vandaan ging en dat hij naar Middelharnisch ging. Ja, dat maakte het iets moeilijker. Toen dominee Baars, die hadden wij voor een halve dominee, die ging ook naar Middelharnisch. En nu tenslotte is dominee Procee gegaan. Menselijkerwijs gesproken zal dat wel de laatste zijn, want nu dat dominee Procee terug naar Holland gegaan is, zijn er geen dominees meer in de Free Reformed Church die hun opleiding in Holland hebben ontvangen. En zoals u weet, en dat is niet overdreven, was er veel droefheid in de gemeente van Hamilton dat de Heere van ons wegnam en Hedde en Leerjaar, die ons zeer lief was, ook na 22 jaren. Maar ik geloof dat nu toch wel de overwegende gezindte en gedachte is: het is des Heeren wil en dat de Heere ook uw nieuwe dominee hier zal stellen tot een zegen. En nu weet ik dat ook de kinderen, vooral in de kerk, die zeggen, ja, het is al een hele lange dienst geweest, ik zal heel kort zijn. Maar ik geloof dat jullie toch wel nieuwsgierig zullen zijn. Ja, wat voor een man is nou die dominee Procee? En nou zal ik je daar iets van kunnen vertellen. Dominee Procee, die houdt veel van kleine kinderen. Die heeft altijd de tijd voor kleine kinderen. En ik geloof dat dominee Procee die tracht na te volgen wat of dat de Heere Jezus ook deed. Want de Heere Jezus, dat weet je wel, die zei toch, laat de kinderen tot mij komen. En nu, als jullie nou in de kerk komen, dan moet je nou maar niet alleen naar de kerk toe gaan om nou te horen wat of dat dominee Procee tegen je te zeggen hebt. Maar als je in de kerk zit, dan moet je ook heel goed luisteren. En voordat je naar de kerk gaat, dan moet je nog wat anders doen. En ik geloof dat jullie wel weten wat dat is. Dat is bidden. Bidden voor de dominee. Bidden voor jezelf. En dan zal ook voor jullie, al ben je jong, het een zegen zijn dat dominee Procee bij jullie gekomen is. Ook voor de teenagers, die zijn ook benieuwd, hoe is deze man? Ik kan je verzekeren dat al de catechizanten in Hamilton het op prijs stonden zoals dat de catechisaties konden plaatsvinden. Veel keren op huisbezoek werd er gevraagd hoe gaat het op de catechisatie. En we zijn heel dankbaar dat er een sterke aansluiting was tussen dominee Procé en de catechisanten. Als een gevolg was er nooit sprake van discipline. Dat is een zegen. En ik verwacht dat ook in Middelhammers al de jonge mensen het zullen ervaren dat dominee Procé de catechisaties met plezier doet. En dat ook als jullie gaan, dat jullie ook je kracht, je interesse daarvoor zult geven. Een van de zeer sterke punten van dominee Procé is dat hij is een herder in de gemeente. Dat zullen ook de ouders en anderen ondervinden, dat als er moeite zijn, dan kunt u bij hem terecht. Als er tijden van vreugde is, dan ook is het zijn genot om in die vreugde te delen. Maar ik weet ook, in al de jaren dat hij bij ons geweest is, dat in Gods goedheid de Heer hem ook gebruikt heeft om zijn woord in onze huizen te brengen. Want ook als een dominee op visite komt, dan komt hij maar niet om een koffiepraatje met je te hebben, maar dan komt hij toch ook om in je huis woordbediening te verrichten. En vele malen door Gods goedheid is dat tot zegen geweest in de gemeente, in de families, dat de Heer je hem de wijsheid gaf om precies het goede woord op de juiste tijd te spreken. En dat is iets om heel dankbaar voor te zijn. En ook die dingen, die zijn toch, als we het goed bezien, een antwoord op de gebeden die er toch behoren te zijn voor de gemeente, voor hun leerjaar. Maar de meeste, ja, interaction die er is tussen dominee en gemeente is op de preekstoel. En dan zoals het voor de kinderen is, zo is het voor ieder van ons zo noodzakelijk dat we nooit naar de kerk toe gaan als een toeschouwer, maar dat het altijd gepaard gaat met gebed. Het is toch zo waar, als wij veel gebeden hebben, dan bij ondervinding ben ik ervan overtuigd dat u ook veel hebt ervaren, dat dan het woord tot u spreekt. Broeders Kerkenraad, 22 jaar hadden wij het voorrecht om dominee Procé in ons midden te hebben. En ook aan het eind van die periode konden wij getuigen dat er nog een zeer goede relatie tussen ons was. Dat is niet te danken dat de ouderlingen en de diakenen in Hamilton zulke lieve mensen zijn, dat ze zo speciaal zijn. Maar ook dat is alleen te danken aan Gods goedheid. Maar er zijn toch wel één of twee dingen die we elkander toch altijd voor ogen moeten houden. En ten eerste de noodzakelijkheid van het gebed. Want dat gaat toch voor ons allemaal. Als we echt voor iemand gebeden hebben, dan staan we anders tegenover zo'n persoon. En ten tweede, laat de Bijbelse liefde in jullie midden zijn. En de Bijbelse liefde is niet zoals de liefde van de wereld, dat we maar heel aardig tegen elkander zijn. Maar de Bijbelse liefde, dat is dat wij het wijzen op elkander, de Heere bovenal. En als de Heere nou nummer 1 is, en als hij beter gediend kan worden als wij een vermaning en tip geven aan elkaar, dan moet daar plaats voor zijn. Het is een zegen als de Heer je uit ons midden mijt en weert dat er een kwade geest zou komen in de gemeente, onder mensen. Laten wij daar veel voor bidden. En laat ook, zoals dan wij iets vanmiddag gehoord hebben, laat de ootmoed betracht worden. Ik kan u zeggen dat de predikant die u krijgt, die heb veel keren bewezen in Hamilton, dat ootmoed maar niet alleen iets is waar of dat hij over spreekt, maar ik weet vanuit ervaring, tot beschaming van velen, dat de ootmoed ook iets is die hij zoekt te betrachten. En wij weten, dat kan alleen door Gods genade. Maar de Heere is een genadig God. En daarom weet ik dat het de wens ook van u, dominee Procé, is, u hebt het gezegd, om door te mogen werken, om door te mogen preken, om door te mogen getuigen. God is goed. Christus is alles. Hem te kennen, dat is het leven. Mevrouw Procé, wat zal ik van u zeggen? Het liefst niets. En toch wil ik ook uit de ervaring die wij in Hamilton met u gehad hebben, wel aan de gemeente meedelen dat u bent altijd een grote steun voor uw man geweest. U zegt dat niet, maar hij zegt dat. Ook dat u op uw eigen stille manier veel dingen in de gemeente hebt gedaan. En ik verwacht dat ook in Middelhanners zich vele gelegenheden voor zullen doen dat u ook in die weg door mag gaan. En het is onze wens dat de Heer u daar de lust, de wijsheid en de genade zal geven om dat ook in de toekomst te doen. Dominee Procé, wij kennen elkaar nu vele jaren en dit zal ik u nog graag willen zeggen. De Heere geeft u kracht en lust om hem ook hier te dienen. En ik weet, het is uw wens dat hij alles zal zijn. En als u niets bent, dat is goed. Maar het gaat om hem. Ten laatste komt het voor mijn gedachten, wat dominee Leman heel veel van de preekstoel kon zeggen, wat ik mij nog herinner als een jongere jongen. Hij kon zo aanprijzen de dienst des Heeren. En ik weet het nog alsof dat ik het nog hoort, dat hij het toch kon zo zeggen. Van hem heb ik nooit genoeg, maar aan hem heb ik altijd genoeg. En wat mij als jonge jongen toch diep indruk maakte, als hij sprak over de dienst des Heeren, zijn liefdedienst, het is een liefdedienst, heeft mij nog nooit verdroten. De Heer je zegene, uw gemeente van Middelhanners, is de wens ook van Hamilton.
Beste broeder, gemeente, kerkraad, ik heb mijn toespraak op papier gezet om breedsprakigheid te voorkomen. Ik moest wel denken, toen ik luisterde naar de preek van broeder Kranendonk en Procé, aan de regel uit Psalm 89. Welgeluk zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het is een wonder dat u hier staat, een wonder van Gods genade. Dat geldt voor uzelf, maar in het bijzonder ook voor de gemeente. Naar menselijke maatstaven lag het niet voor de hand om u te beroepen. Immers, u stond al 22 jaar in Hamilton. De meeste van jullie kinderen en kleinkinderen bevinden zich aan de overkant van de oceaan. En u was ook diep geworteld in de Free Reformed Church die u diende. Niet alleen plaatselijk, maar ook wat het geheel van het kerkverband betrof. En tijdens de ledenvergadering vroeg dan ook iemand van de manslidmaten of er niet genoeg dominees waren in Nederland om te beroepen. Echter, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Hij leidt alles naar zijn raad en daarin is hij ondoorgrondelijk. Ik herinner mij nog goed die bewuste kerkraadsvergadering waarin ik de opdracht kreeg om te polsen of u open stond voor een eventueel beroep van middelharnis. Uw antwoord was toen geestelijk positief. Het was dan ook een vreugde dat de gehele kerkraad zich achter uw kandidatering kon scharen en dat ook de leden bijna 100% zich erachter schaarden. En tijdens die vergadering hebben wij voor de Heere beleden dat het de gemeente vanwege haar zonden en afmakingen niet verdiend heeft om weer een eigen herder en leraar te ontvangen. Ik zei nog toen tegen de manslidmaten: als wij, de slechtste gemeente van Nederland, voor Gods aangezicht mogen worden in de beleving, dan zal de roep kom over en help ons echt verhoord worden. Dan zullen er nog wonderen kunnen gebeuren. En zo is dan de datum aangebroken dat u zich verbonden hebt aan de gemeente. En niet alleen aan de gemeente, maar ook aan ons kerkverband. In een van de gesprekken sprak u ook uw zorg uit over onze kerken. Onze kerken bevinden zich in de storm van de toenemende secularisatie en afval. En het valt niet mee om pal te staan voor schrift en belijdenis. En u deelt die zorg. En we hopen dat u met ons in de klasses ook, en ook in het kerkverband, in de frontlinie zult staan om met ons het pand te bewaren dat ons toebetrouwd is. Namens de klasses Rotterdam heet ik u van harte welkom. Wij proberen elkaar op grond van schrift en belijdenis in de klasses vast te houden en waar het nodig is te helpen. En we zien uit naar uw steun. Dat de Heere u mogen gebruiken als een instrument in zijn hand om de kerk van middelharnis en het geheel van onze kerken te mogen dienen met de schriftuurlijk bevindelijke waarheid. Waar van ouds onze kerken in geworteld zijn, om zo de banier op te heffen tegen alles wat tegen Gods woord indruist. En dat tot heil van ons en onze kinderen, maar bovenal tot Gods eer. Ik dank.
Geachte broeder dominee Procé, namens de plaatselijke kerken in Middelharnis en Sommelsdijk mag ik u hartelijk welkom heten in ons midden. U komt uit een ver land, dat is een en andermaal al genoemd. En we lezen in Gods woord ook van een man mijns raads uit verre landen, Jesaja 46, die een roofvogel roept van het oosten, een man mijns raads uit verre landen. Dat gaat over koning Kores. En die werd gebruikt tot verlossing van het volk van Israël uit de ballingschap. En broeder Procé, mogen u nu zo een middel zijn in Gods hand tot verlossing, tot om die raad van Gods verlossing te mogen prediken in de gemeente van Middelharnis en in de andere gemeenten. Die verlossing die is gegrond. Die verlossing die is gegrond in de eeuwigheid. In dat welbehagen mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Die verlossing die is ook bewerkt. door die grote man van Gods welbehagen, de Heer Jezus Christus, wiens komst wij ook morgen weer mogen overdenken aan het begin van de Adventsweken. Die verlossing heeft ook een keerzijde. Onze kanttekenaar zegt dat die koning nu gebruikt werd aan de ene zijde tot verwoesting van de vijanden en aan de andere zijde tot behoud en verlossing van Gods volk. En zo mag u die boodschap ook brengen. Wel de rechtvaardige en wee de goddeloze. En die verlossing, broeder Procé, die krijgt waarde voor mensen die zichzelf niet meer kunnen helpen. Voor die gevangenen en die geboeiden. Voor die geketenden en diegenen die vastlopen in zichzelf. En dan zegt Calvijn, hoewel het ongelooflijk is, hoewel het ongelooflijk lijkt wat God hier belooft, toch wordt hier gezegd dat het voor hem gemakkelijk is een weg te openen. Dat wordt hier zo in Jesaja 46 naar voren gebracht. En broeder Procé, ik hoop dat u zo hier als een man van Gods raad gesteld mag worden om te wijzen naar die grote man van Gods raad, om die weg te mogen wijzen, opdat velen in de gemeente voor het eerst of ook opnieuw die weg mogen ontdekken in hem die de weg is en de waarheid en het leven. En zo wensen we u met uw vrouw en uw gezin van harte de zegen des Heren toe.
Geliefde mededienaar van het woord Gods, zo spreken we aan in de Hongaars gereformeerde kerk. Geliefde familieleden, geliefde broeders en zusters. Onze broeder heeft bij iedereen gezegd namens wie ze spreken. Alleen bij mij was niet gezegd namens wie ik spreek. Ik spreek nu namens de Hongaars gereformeerde kerk die ik nu op een conferentie in Nederland vertegenwoordig, maar ook namens uw zustergemeente Ujara, namens dominee Husar, die kunnen niet aanwezig zijn op deze mooie feest. Sinds 6 jaren via onze zeer geliefde en nauwe vriend Maarten Baan, die is uw scriba, zijn we heel dicht verbonden aan deze gemeente. We zijn sinds die tijd heel vaak hier geweest, bijna elk jaar, ook met vakantie, maar ook op gemeenteavonden. We hebben heel veel meegeleefd met deze gemeente, als er vreugden waren, maar nog meer als het zorgen en verdriet was. En we hebben veel voor deze gemeente gebeden. En we waren nu heel blij om te horen dat eindelijk is nu een predikant weer in deze gemeente. En we hopen, deze gemeente hoopt een goede tijd tegemoet te gaan. Ik groet u met dat woord waarover ik morgen hoop in Putten preken. Uit de tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, de versen 20 en 21. Daaruit wil ik alleen zoveel zeggen, daar staat dat wij zijn vaten, voorwerpen in de hand van onze Heer. En daar zegt Paulus dat wij nuttig zouden zijn in zijn hand. Ik wil niet grote woorden zeggen, maar ik wil met dit eenvoudig, maar toch veelbeladen woord u toewensen. Ik wens u een nuttig dienst hier in de Heere. Ik was niet met plan om ook iets voor uw vrouw te zeggen, maar vanmorgen zag ik haar uitgehuilde ogen. Ik heb op haar gekeken een paar keer en ik zag dat ze worstelde de hele dienst met haar tranen. Ik heb begrepen haar situatie van mijn moeder. Ik heb dat verteld, is ook 55 jaar geleden alles verlaten. haar vaderland, haar schitterende carrière, haar ouders, haar tweelingzus. Het is een vreemde, verachte, arme en atheïstische land gekomen. Ze heeft daar veel, veel meegemaakt. Vervolging, wegname van zijn man, 6,5 jaren. Maar ik wilde nog zeggen aan u en aan allen, ze was ondanks alles een heel gelukkige mens. Gelukkig omdat ze had een machtige Heer. Ze geloofde in God en in Jezus Christus. Ik wens u, ik wens jullie, dat jullie ondanks deze moeilijke familiaire situatie hier gelukkige mensen kunt zijn. En tenslotte, ik wil u alvast uitnodigen naar ons toe om missionaal zo spoedig mogelijk naar ons te komen, alleen of met uw vrouw, met de werkgroep van hier. En ik zeg al bij voorbaat, de deur van ons huis, onze haard en onze preekstoel staat open voor u. U bent daar altijd hartelijk welkom, als broeder in Jezus Christus. God zegene u, God zegene u, de hele gemeente ook. En omdat ik nu vertrek en hopelijk niet kom straks, maar ik wens daarvoor u ook een hele gezegende adventstijd toe, een hele gezegende kerstfeest en nog meer gezegende 2012 in Gods nabijheid. Tot ziens en God zegen ons allen. Amen.
Geachte dominee Proce, ja, als de vijfde in de rij, dan kan je er tegenop zien, ze zijn allemaal voor je geweest. En het gras is van voor je voeten weggemaaid, wat je wou zeggen, is gezegd. Maar we willen u toch van harte welkom heten, als verschillenden met een woord van welkom reeds zich tot u gericht hebben. Alhoewel dat het gevaar dan groot is te gaan zeggen wat gezegd is. Dan kom ik tot die conclusie, wat de spreukendichter ons voorhoudt in Spreuken 19, vers 23. In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet. Dominee, dan is het onze hartelijke wens en bede u en uw vrouw hartelijk welkom te heten in ons midden. Te midden van uw nieuwe gemeente, te midden van uw nieuwe kerkenraad. Wie had het ooit voor mogelijk kunnen houden, afgelopen mei, toen u een zondag in het midden onze gemeente het woord mocht bedienen en we persoonlijk tot u verwoorden, zij het in gebrekkig Engels, de vervulling ervan reeds nu mogen beleven. Dan is mijn vraag, geloven we nog in een wonderdoend God? Het rechte antwoord kan alleen maar zijn, mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. En dan is het de Heere die tot de ene knecht zegt, gaat en hij gaat. En tot de andere komt en hij komt. Groot en wonderlijk zijn uw werken, Heere, gij almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der heiligen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken? Bij alle zorgen die er in de afgelopen tijd geweest waren en nog zijn, mag dit wel tot troost zijn, dat ondanks al onze afmakingen hij de getrouwe is en niet laat varen de werken zijner handen, al is het menigmaal tegen ons vlees in. en worden op al onze vragen geen antwoord gegeven. Maar bewaarheid wordt, God is waar. U had er waarschijnlijk nooit aan gedacht toen u de predikbeurt afgelopen mei aan onze gemeente toezei dat daar wel eens een beroep uit voort kon komen. Sterker nog, met de wetenschap een toekomstig beroep naar onze gemeente, dan had u die beurt wel eens aan een andere gemeente kunnen geven. Want u en uw vrouw zaten echt niet op zo'n grote verandering te wachten. Zie hier, zijn gedachten zijn niet onze gedachten. Zijn wegen zijn hoger als onze wegen. We wensen u van harte toe dat u persoonlijk, maar ook ambtelijk in het onderzoek van Gods woord aan de persoonlijke beoefening het waar mag zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dat u als een leerjongen aan de voeten van de grote profeet en leraar mag verkeren, om onderwijs te ontvangen, om zo in het midden onze gemeente dienstbaar te mogen zijn tot zijn eer, tot eer van uw zender, en dat uw arbeid gebruikt mag worden tot uitbreiding van zijn heerlijk koninkrijk. Dominee en mevrouw Procé, maar ook gemeente aan de Hoflaan, bij alle vragen die er kunnen zijn, vraag naar den Heer aan zijn sterkte, naar hem die het heil bewerkte, voor allen die hem kinderlijk leren vrezen en gedurig in zijn wegen gaan. Dominee, dat uw prediking gebruikt mag worden tot ontdekking en ontgronding van alles wat geen God en Christus is, dat zijn koninkrijk in het midden van onze gemeente gebouwd mag worden, opdat zondaren uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht geleid mogen worden. Want door de dwaasheid der prediking heeft het Gode behaagd zalig te maken die geloven. Dan zullen al onze vragen niet beantwoord worden, maar dan zal de vrucht op uw arbeid openbaar worden. Dan zullen Gods knechten en hun zaad, ook hun geestelijk zaad, welke zij gebaard hebben door de wederbarende kracht van woord en geest, uit genade erfelijke bezitters worden van dat koninkrijk dat geen einde zal hebben. De Heere geven u en uw vrouw een goede ingang in onze gemeente. Aan geliefde gemeente, een enkel woord voordat we onze nieuwe leraar nog zullen toezingen. De Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods. Boven bidden en danken gaf de Heere weer opnieuw dat een zijner knechten mocht weten zich geroepen te voelen de herderstaf in het midden onze gemeente op te moeten en mogen nemen. Onverdiende weldaan is ons ten deel gevallen. Dat het u en mij klein mocht maken voor hem die gezegd heeft, en ik zal in het midden van u doen overhouden een arm en ellendig volk, het welk op mijn naam zal vertrouwen. Waar dat in beoefening mag zijn of komen, daar komt gebed voor uw leraar. Een honger naar het woord. Dan wordt uw plaats des zondags en in de week niet leeg gevonden. En dan zal er een geur verspreid worden die een getuigenis achterlaat. Waarvan de schrift zelf zegt, ziet hoe lief zij elkander hebben. Laat dan de onderlinge bijeenkomsten niet na. Maar wees dan navolgers eensgezind, elkander niet verbijtende. Maar dit gevoelen zij in u, vergeeft elkander de misdaden. Aan de God aller genade, schenken nog vrede en aangename rust in onze gemeente en een wederkeer tot de God onze vaderen. Bewaar dan alzo het pand dat ons is toebetrouwd en laten we aan het einde van deze dienst met elkander onze nieuwe leraar aan zijn vrouw en gezin toezingen. Psalm 20 en daarvan het eerste en het derde vers, dat op uw klacht de hemel scheurdet, dat zich de Heer ontdek, de God van vader Jacob beuren, u in een hoog vertrek. Psalm 20, vers 1 en 3. Ik dank u wel.
En slotte nog een enkel woord in als antwoord. Ik wil graag eerst dominee Kranendonk, onze schoonzoon, u hartelijk danken dat u de bevestiging wilde leiden in het Nederlands. U bent geboren Canadees. We zijn dankbaar dat het zo kon gaan. We kennen elkaar zo'n 22 jaar. Eens was u mijn catechizant. En toen werd u mijn broeder. En toen werd u mijn schoonzoon. En daarna werd u mijn collega. En nu bent u mijn bevestiger. En zoals u ook zei in uw toepasselijke toespraak, het is enkel Gods genade. Zijn goedheid laat zeren lof ten hemel reizen. En mogen de Heere u ook stellen, het rijke zegen in de Free Reformed Churches, in de gemeente waar u nu geplaatst bent. Oudeling Kranendonk, wij kennen elkaar bijna 23 jaar. En vele jaren hebben we gesprekken gevoerd met elkaar. Ik heb het erg gewaardeerd. Ik heb het als een voorrecht ervaren dat u al die jaren zowat in de kerkraad was. En altijd wanneer ik wat advies nodig had of wat hulp nodig had, ik kon altijd op uw bijstand rekenen. Ik heb het zeer gewaardeerd. En ik dank de Heere in wat Hij u aan ons gegeven hebt. Ook aan mijn vrouw. Dominee Visser, dank u voor uw woorden. We hopen dat de Heer ook genade en kracht mag geven om ook broederlijk te werken in de klasses. En dat zijn naam verheerlijk mag worden. Dank u voor uw woorden. U memoreerde hoe u mij eens belde. En toen was het, meen ik, dat u vroeg aan mij of er objectieve redenen waren waarom ik geen beroep uit middelharnis kon ontvangen. En ja, ik zat daar niet op te wachten. Het was ook niet een verzoek of ik een beroep wilde hebben. Het was een verzoek die ik in eerlijkheid moest beantwoorden. Zijn er objectieve redenen? Nou, die kon ik niet vinden. En zo is het nu gekomen dat we elkaar hier zien. Door Gods genade. De Heere zegene u en de klasses Rotterdam. Dominee Maljaars, dank u voor uw woorden. Wij hopen en bidden op Gods genade in het midden van de kerken hier in Middelharnis. Dat zijn geest mag werken in uw gemeente, in de onze en andere kerken. Tot eer en lof van zijn naam. En dat zijn welbehagen ervaren en gezien mag worden. En mogen de Heere u tot rijke zegen stellen. Dank u. En we hopen ook op collegiaal contact met elkaar. Dominee Leurinsk, dank u voor uw woorden vanuit de Hongaars gereformeerde kerken. Dat had ik niet verwacht toen ik beroepen zou worden en bevestigd zou worden in Middelharnis. Om namens deze kerken te worden aangesproken. Ik wens u Gods zegen en uw kerken Gods nabijheid. De Heere weet hoe Hij verlevendigen, vernieuwen en verblijden kan. Laat op de Heere zien. De Heere zegene u. Broeder de Bakker, dank u voor uw welgemeende en zeer toepasselijke woorden. We hopen nog op veel contact met elkaar en ook in de kerkenraad. Dank u dat u de gemeente ook opwees op het gebed. Want wij kunnen niets. Het is de Heere alleen. Maar de Heere wil nog gebeden zijn. En dat geeft uitzicht en troost. Dat er nog een bruid mag voortkomen die leunt op haar liefste. Op Christus. En mogen de Heere dat woord vervullen onder ons. En gemeente van Middelharnis, dank u voor alles wat u al voor ons gedaan hebt. Vele kaarten, vele blijken van liefde U hebt veel werk gedaan. Veel meer dan wij verdienen. En we zien daarin Gods liefde en genade. Ook aan ons. Wij voelen ons thuis. In het mooie huis waarin u ons laat wonen. En we hopen op Gods genade in ons midden. Ik zie ook vele vrienden in ons midden. Vele predikanten, velen die ik in jaren niet gezien heb. Wat fijn dat u de reis hebt willen ondernemen om hier te komen. Mogen de Heer u allen goed en nabij zijn. En dan nog mijn lieve vrouw. Je had gezegd dat het niet hoefde. Maar ik wil het wel doen. Je bent altijd tot steun voor me geweest. En ik weet dat het jouw begeerte is om ook hier in Middelharnis te komen. Dat het ook niet met tegenzin was. Nee, niet dat je uit Hamilton weg hoefde. Niet bij onze kinderen vandaan hoefde. Maar ik weet wel dat de Heer die heeft ingewonnen. En je hebt me altijd ondersteund. En mogen de Heer je nog verder sterken in deze roeping. Die de Heer ook aan jou en aan andere predikantsvrouwen gegeven heeft. En nu willen we eindigen in het zingen van Psalm 72 vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72 vers 11.